Epiloog, hoe we de wereld nog beter kunnen maken. Het enige waarvan we bang moeten zijn, is de angst zelf. Een citaat van Franklin Delano Roosevelt. In Candide ou l'optimisme, de satirische roman van de verlichtingsfilosoof Voltaire, maken we kennis met een zekere dokter Pangloss, de leermeester van het hoofdpersonage Candide. Pangloss is een onverbeterlijke optimist die de theorie verkondigt dat alles optimaal is in deze beste van alle mogelijke werelden. Voltaire bedacht het personage als een karikatuur van een denker van vlees en bloed, de Duitse en wiskundige Gottfried Wilhelm Leibniz. Die ontwikkelde het begrip het beste van alle mogelijke werelden in zijn boek Monadologie uit 1714 als antwoord op het probleem van het kwaad voor het theïsme. De redenering van Leibniz valt eenvoudig samen te vatten. Waarom is er zoveel lijden in de wereld als die door een goede God is geschapen? Omdat al dat lijden noodzakelijk is om andere goede dingen tot stand te brengen, zelfs als wij stervelingen de redenen niet kunnen doorgronden. Als een wereld met minder leed denkbaar was, dan had God die wereld wel geschapen, want God is moreel perfect en wil enkel het beste voor ons. De conclusie is onwrikbaar, wij leven in de best mogelijke van alle werelden. Voltaire drijft genadeloos de spot met die theologische flessentrekkerij. De arme Candide wordt tijdens zijn omzwervingen door Europa overvallen door de ene rampspoed na de andere. Hij komt terecht in een gruwelijke oorlog, maakt tweemaal een aardbeving mee, leidt schipbreuk en krijgt 4000 stokslagen. Ook dokter Pangloss deelt in de klappen. Hij raakt besmet met syfilis en verliest tijdens zijn genezingskuur een oor en een oog. Maar hoeveel rampspoed hen ook treft, Candide's leermeester blijft onvermurbaar blijmoedig. Een wereld zonder syfilis zou een slechtere wereld zijn, legt dokter Pangloss uit aan zijn leerling. Want als Columbus tijdens zijn ontdekkingsreis naar Amerika geen syfilis had opgelopen, hadden wij Europeanen nooit chocolade leren kennen. De opwaartse lijn. Als je een vooruitgangsbetoog te berde brengt, kan je er vergif op innemen dat iemand vroeg of laat met dokter Pangloss of Leibniz op de proppen komt. Net als Voltaire's kamergeleerde, zal de criticus opmerken, bekijken vooruitgangsdenkers de werkelijkheid door een roze bril. Terwijl ze jubelen hoe geweldig onze wereld is, blijven ze blind voor alle ellende die zich om hen heen voltrekt. Die critici vergissen zich schromelijk. Het mikpunt van Voltaire's bijtende spot was niet het vooruitgangsdenken, maar juist de tegenpool ervan. De fatalistische berusting in het idee dat de wereld niet beter kan worden dan ze al is, omdat ze nu eenmaal door een algoede God is geschapen. Dokter Pangloss was geen vooruitgangsdenker, maar een vooruitgangslogenaar. Hij was een kwezelachtige mooiprater die hardnekkig volhield in weerwil van alle tegenslagen en rampen dat het onmogelijk is om ook maar iets aan de wereld te verbeteren. Een vooruitgangsdenker, in elk geval het soort waar ik me bij schaar, gelooft niet dat we in de beste van alle mogelijke werelden leven, maar dat er integendeel veel betere werelden mogelijk zijn. Dat gold zeker in de tijd van Leibniz, maar vandaag nog altijd. Hoeveel vooruitgang we ook geboekt hebben en hoe spectaculair onze levensstandaard ook gestegen is, er blijft nog altijd een enorme marge voor verbetering. Als we willen dat al die opwaartse grafieken van menselijke vooruitgang blijven klimmen, dan moeten we de handen uit de mouwen steken. Het rijke Westen ligt in de vaart der volkeren in bijna alle opzichten een flink stuk voorop. Die vaststelling heeft een bijzondere implicatie waar we te weinig bij stilstaan. We hadden nog nooit zoveel kansen om de wereld een stukje beter te maken. Onze voorouders leefden niet alleen in uitzichtloze ellende, ze konden elkaars ellende ook amper verhelpen. Wie zelf ternauwernood overleeft, verkeert niet in de mogelijkheid om het leed van anderen te lenigen. Zelfs de grootste weldoeners in de wereldgeschiedenis konden zich in het beste geval enkel om de miserie dicht bij huis bekommeren. Mensen hadden geen flauw benul van hongersnoden en epidemieën aan de andere kant van de wereld, en als ze dat toch te weten kwamen, dan was het te laat om er iets aan te doen. De wet van de snelheid van slecht nieuws die onze moderne tijd kenmerkt, biedt hier een onverwacht voordeel. Als er morgen ergens een natuurramp plaatsvindt, weten we dat binnen een half uurtje. Dreigt er ergens een hongersnood of epidemie, dan hebben we ruimschoots de tijd om in te grijpen. De mogelijkheden om de menselijke vooruitgang een zetje te geven, waren nog nooit zo groot. Als je dit boek leest, behoor je qua inkomen wellicht tot de top 5% ter wereld. Dankzij de kracht van communicatietechnologie, internet en modern transport kunnen jij en ik letterlijk met enkele eenvoudige muisklikken mensenlevens redden aan de andere kant van de wereld. Dat is een wonderbaarlijk gegeven. Neem nog eens het probleem van extreme armoede. Die daalde de afgelopen decennia door een combinatie van economische ontwikkeling en liefdadigheid, herverdeling, betere gewassen en landbouwtechnieken, voedselhulp en transport en medische wetenschap. Een van de millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties is om extreme armoede tegen 2030 helemaal uit te roeien. Dat kan als we een stevig tandje bijzetten, want we zitten momenteel niet helemaal op schema. Onze generatie, zoals Hans Rosling schreef kort voor hij stierf in 2017, bezit een gouden kans om een geesel die de mensheid al sinds haar geboorte plaagt, voorgoed uit te roeien. De race om extreme armoede uit te roeien is een marathon geweest waarvoor het startschot in 1800 werd afgevuurd. Deze volgende generatie heeft de unieke kans om de klus te klaren. Het stokje over te nemen, de eindmet over te gaan en de handen triomfantelijk in de lucht te steken. Daar kan elk van ons aan bijdragen. Waar wachten we nog op? Effectief altruïsme. Een jaar of twee geleden las ik het boek Doing Good Better van de Schotse filosoof William MacCaskill, een uiteenzetting over de filosofie van het effectief altruïsme. Ik kan me niet herinneren dat enig ander boek zo'n grote impact op mij heeft gehad. Effectieve altruïsten willen een betere wereld tot stand brengen, maar in tegenstelling tot veel andere wereldverbeteraars gaan ze daarbij bijzonder rationeel en wetenschappelijk te werk. Ze willen niet alleen hun hart volgen, maar ook en vooral hun hoofd. Voor effectieve altruïsten is de bedoeling van liefdadigheid niet om er een warm gevoel aan over te houden, maar om het grootst mogelijke verschil te maken. Goede bedoelingen alleen volstaan niet. Veel liefdadigheidsacties klinken goed op papier en worden met de beste wil ter wereld bedacht, maar maken toch amper een verschil omdat niemand de moeite nam om de effectiviteit ervan wetenschappelijk te bestuderen. Weldoeners volgen te veel hun hart en hun intuïties en te weinig hun verstand. De Harvard-econoom Michael Kremer voerde een gerandomiseerde en blinde proef uit om de effectiviteit te meten van enkele ontwikkelingsprogramma's voor beter onderwijs en minder schooluitval in de derde wereld. Dingen die aannemelijk klonken, zoals schoolboeken opsturen en meer leerkrachten opleiden, bleken verrassend genoeg weinig tot geen effect te hebben. Goede wetenschappen begint altijd bij het erkennen van je eigen onwetendheid. Waarom was er zoveel schooluitval? De grote boosdoener was niet een tekort aan schoolboeken of leraars, maar schistosoma, een gemene parasitaire worm. En daar is geen schoolboek tegen opgewassen. De effectiefste interventie om kinderen te helpen, bleek uit Kremers onderzoek, was ontwormingstabletten uitdelen. En meteen daalde het schoolverzuim met 25%. Ik vind dergelijke onderzoeken geweldig inspirerend. Met de beste wetenschappelijke methodes kunnen we meten welke goede doelen het best werken en daar vervolgens alles op inzetten. Elke euro die je aan een goed doel schenkt, is er één die niet elders kan worden besteed. Effectieve altruïsten slaan daarom aan het meten en experimenteren en berekenen. Een veelgebruikte maatstaf is de QALY, de Quality Adjusted Life Years. En dat is een maatstaf voor gezonde levensjaren. Een doeltreffende interventie levert de meeste QALY's voor de minste euro's. Berekeningen wijzen uit dat sommige goede doelen tot 100 of zelfs 1000 maal doeltreffender zijn dan andere. Bij de beste goede doelen kun je voor slechts enkele honderden euro's al mensenlevens redden. En effectieve altruïsten leggen goede doelen op een weegschaal, hoe lastig dat ook is, en schenken vervolgens geld waar het zoveel mogelijk leed kan lenigen en geluk kan bewerkstelligen. De organisatie GiveWell heeft een ranglijst opgesteld van de effectiefste liefdadigheidsorganisaties. Je kan ze vinden op givewell.org. Hoog op die lijst vind je bijvoorbeeld de Against Malaria Foundation, een organisatie die heel gericht muggennetten uitdeelt in tropische gebieden waar malaria voorkomt en vervolgens aan goede opvolging doet. Met relatief kleine schenkingen aan AMF, zo wijst effectonderzoek uit, kan je veel leed voorkomen. Een andere organisatie met uitmuntende effectiviteit is GiveDirectly, die rechtstreeks geld overmaakt aan de allerarmsten. Te veel liefdadigheidsorganisaties geloven dat ze beter weten wat armen nodig hebben dan de armen zelf. Ze verspillen dan geld aan nutteloze interventies of sturen spullen waarmee arme mensen niets kunnen aanvangen. De schenker blijft met een warm gevoel achter, de ontvanger met lege handen. GiveDirectly maakt rechtstreeks geld over via mobiele telefoons, zonder vragen of voorwaarden. Dat klinkt bedrieglijk eenvoudig, maar onderzoek wijst uit dat de effectiviteit zeer hoog ligt. Als je om menselijk welzijn geeft, zijn er op dit moment weinig betere manieren om een euro te besteden dan ze per direct te schenken aan GiveDirectly of aan de Against Malaria Foundation. De Pledge. Tijdens de laatste aflevering van de warmste week, de liefdadigheidsactie van Studio Brussel, konden mensen kiezen tussen maar liefst 2000 goede doelen. Cynici geloven dat veel van deze organisaties ondoorzichtige en bodemloze putten zijn waarin vooral veel goede bedoelingen verdrinken. Die kritiek is niet helemaal onterecht, want de meeste NGO's kunnen geen betrouwbare onderzoeken voorleggen die de effectiviteit van hun werk staven. Stel dat je echter spijkerharde garanties krijgt dat elke gedoneerde euro aan de andere kant van de wereld een netto positief effect meebrengt dat, uitgedrukt in QALY's, misschien wel 1000 maal hoger ligt dan wat je hier voor die euro kan kopen. Is dat dan geen geweldige aansporing om meer geld weg te schenken? Dat brengt me bij Giving What We Can, een initiatief binnen het effectief altruïsme van de moraalfilosoof Toby Ord. Op de website van deze organisatie kun je de Pledge ondertekenen, een belofte om levenslang 10% van je inkomen weg te schenken aan liefdadigheid, bij voorkeur aan doelen met bewezen effectiviteit. Als 10% te veel klinkt, kun je ook met een kleiner percentage beginnen en een kortere proefperiode nemen. Toen ik het boek van William McAskill had uitgelezen, besliste ik meteen om de Pledge te ondertekenen. En sindsdien doneer ik 10% van mijn inkomen aan effectieve doelen, voornamelijk de Against Malaria Foundation. Dat schrijf ik met enige schroom, want veel mensen vinden dat je schenkingen aan goede doelen in alle discretie moet uitvoeren, anders zijn je motieven niet zuiver. Die zwijgcultuur is schadelijk. Doordat we niet durven uit te komen voor onze vrijgevigheid, onderschatten we hoeveel geld anderen weggeven. Effectief altruïsme draait echter om tastbare resultaten, niet om morele zuiverheid. Hoe meer mensen besluiten om 5 of 10% van hun inkomen weg te schenken en daar openlijk voor uit te komen, hoe minder buitennissig dit zal overkomen. We zorgen dan samen voor een proces van morele ophoging, zoals ik dat eerder in dit boek beschreef. Meer dan 3000 mensen hebben inmiddels de pledge ondertekend, daartoe door elkaar aangespoord. En als ik enkele lezers kan overtuigen om hetzelfde te doen, dan zou ik dat geweldig vinden. Nog niet overtuigd? Hier heb je een volstrekt zelfzuchtige drijfveer om tot het effectief altruïsme te komen. Onderzoek toont aan dat geld wegschenken je gelukspeil duurzaam verhoogt. Mensen die de pledge ondertekenen ervaren dat niet als een groot offer. De loutere wetenschap dat je ergens op de wereld levens redt, compenseert ruimschoots de financiële aderlating en het geeft zin aan je leven. Geld maakt dus wel degelijk gelukkig, ook en vooral als je het wegschenkt. De principes van effectief altruïsme kun je ook elders in je leven toepassen. De organisatie 80.000 Hours geeft advies over welke carrière je kunt kiezen om de grootst mogelijke positieve impact te hebben op de wereld. McAskill schreef boeiende hoofdstukken over hoe je als effectief altruïst aan politiek activisme kan doen om meer structurele oplossingen te bereiken voor maatschappelijke problemen. Ook het ecomodernisme sluit goed aan bij effectief altruïsme. Beide denkstromingen streven naar de meest rationele en meest doeltreffende manier om problemen op te lossen. Beide geloven in de kracht van wetenschap en menselijke vindingrijkheid. En beide vertrekken van het uitgangspunt dat de wereld niet vanzelf vooruit gaat, maar dat het aan ons is om haar beter te maken. In die zin zijn zowel effectieve altruïsten als ecomodernisten kleinkinderen van de verlichting. Vooruitgangsloochening is schadelijk. De Singaporese diplomaat Kishore Mahbubani wijst in zijn prikkelende boek Is het Westen de weg kwijt? Op een merkwaardige paradox. Aan de ene kant is de enorme verbetering van het menselijk lot overal ter wereld te danken aan westerse praktijken en ideeën die naar andere samenlevingen zijn doorgecijpeld. Dat zijn de ideeën van wetenschap, liberale democratie, vrije markt en verlichting. Of zoals Mahbubani het uitdrukt, het grootste geschenk van het Westen aan de rest is het redeneervermogen. Aan de andere kant zien we dat mensen nergens zo pessimistisch zijn als hier. In plaats van de inhaalbeweging van de rest van de wereld toe te juichen, wentelen Westerlingen zich in negativisme. De mensheid gaat met rassenschreden vooruit, maar in het Westen verkondigen intellectuelen dat het bergaf gaat, dat de ineenstorting stilaan nabij is en dat vooruitgang niets meer is dan een geloof. In dit boek onderscheidde ik 4 strekkingen van vooruitgangsloochenaars. De nostalgische pessimisten, de wachtmaar-doemdenkers, de cyclische pessimisten en de tredmolendenkers. Laat ik ze nog even overlopen en kort samenvatten waarom hun denkbeelden schadelijk zijn. Nostalgische pessimisten die geloven dat vroeger alles beter was, gaan zich onvermijdelijk afvragen hoe het toch komt dat het paradijs van weleer verloren is gegaan. En ze komen dan snel uit bij deze of gene zondebok. Een boosaardige elite, vijandige binnendringers of misschien het systeem zelf. Ooit was Amerika great, maar toen hielpen boosaardige krachten alles om zeep. Ooit bestond er sociale cohesie en gemeenschapszin, maar toen kwamen Thatcher en Reagan en werd alles uit elkaar gereten. Ooit hing er bij mensen thuis een touwtje uit de brievenbus, maar toen greep het wantrouwen om zich heen en was het afgelopen met die mooie tijd. Ooit leefde de mens in vredige harmonie met de natuur, maar toen kwamen de steenkoolfabrieken, synthetische meststoffen en industriële tractoren en werd het harmonieuze evenwicht brutaal ontwricht. Kunnen we niet terug naar de tijd van toen? Nostalgie voedt een verlangen naar radicale omwenteling, zoals de vernietiging van instituties, de terugtrekking uit transnationale verbanden en handelsakkoorden of de omverwerping van ons economisch bestel. Cycluspessimisme leidt dan weer tot cynisme, vermomd als nuchter realisme. De grafieken gaan vandaag omhoog, maar morgen duiken ze onvermijdelijk weer naar beneden. Welvaart komt en gaat zoals de getijden van de zee. Onze huidige staat van genade is slechts een dagdroom tussen verleden en toekomstige tijdperken van slachting, zoals één cyclische pessimist het uitdrukte. Ook het verwante geloof in stasis, in de onveranderlijkheid van de wereld, leidt vaak tot cynisme. Stel je voor dat er nog steeds evenveel armoede bestond als vroeger. In dat geval waren alle inspanningen uit het verleden te vergeefs. Waarom zou je dan nog geld geven aan organisaties als GiveDirectly? De feiten tonen het immers aan, armoedebestrijding werkt niet. Als ik lezingen geef over mondiale vooruitgang, is er altijd wel iemand die me achteraf komt vertellen dat ik een naïeve dagdromer ben. De wereld in zijn geheel gaat misschien vooruit, maar in Afrika is de toestand volstrekt hopeloos. Dat continent is altijd arm geweest en zal dat altijd blijven. Armoedebestrijding heeft dan ook geen enkele zin, want dan komen er nog meer Afrikanen bij, wat tot een catastrofale bevolkingsexplosie zal leiden. Anderen drukken me op het hart dat de islamitische wereld nooit in staat zal zijn tot modernisering. Democratie voor Arabieren, vergeet het, dat ligt nu eenmaal niet in hun volksaard. Tredmolenpessimisme over welvaart is schadelijk omdat het onze motivatie ondermijnt om de wereld te verbeteren. Als rijkdom toch niet gelukkig maakt, hebben programma's voor economische ontwikkeling weinig zin, zelfs als ze zouden werken. Laat mensen dan gewoon arm en ongelukkig zijn, in plaats van rijk en ongelukkig. Ook tredmolendenken in de morele sfeer leidt tot fatalisme. Als het ene kwaad, racisme, seksisme, geweld, toch steeds wordt ingewisseld voor een ander en minder zichtbaar kwaad dat even erg is, dan kunnen we net zo goed de strijd staken. De profetieën van wachtmaar-doemdenkers tenslotte sporen vaak aan tot remedies die erger zijn dan de kwaal. Gedwongen sterilisaties, deportaties van moslims, een verbod op alle fossiele brandstoffen. Een ander effect, daaraan tegengesteld maar even gevaarlijk, is verlamming en fatalisme. Als West-Europa straks toch wordt overrompeld door de moslimhorde, vluchten we beter naar het oosten of gaan we ons in ommuurde burchten verschansen. Als de klimaatapocalyps toch onafwendbaar is, dan kunnen we beter nog even in de balzaal dansen tot het schip zinkt. Of, zoals Madame de Pompadour tegen haar minnaar Lodewijk de XV zei, na ons de zonvloed. Die houding kan leiden tot een zelfvervullende voorspelling. Als mensen denken dat we afstevenen op een raciale burgeroorlog, gaan ze zich aan beide kanten bewapenen, waardoor ze die oorlog precies dichterbij brengen. Als mensen geloven dat de planeet toch naar de knoppen gaat, zullen ze niet langer bereid zijn om enige inspanning te leveren, waardoor een ecologische catastrofe net waarschijnlijker wordt. Ik kan het niet nalaten om hier een psychologische hypothese over onheilsprofeten te opperen. Niemand wil zijn eigen voorspelling weerlegd zien, net zoals geen enkele wetenschapper het prettig vindt als zijn favoriete theorie sneuvelt op het slagveld van de feiten. Als je een zonvloed voorspelt en de hemelsluizen blijven dicht, maak je jezelf een beetje belachelijk. Zou dat kunnen verklaren waarom sommige doemprofeten geen oren hebben naar concrete oplossingen? Klimaatactivisten verliezen hun tijd met symbolische boetedoening, maar roepen hybris en hoogmoed zodra een wetenschapper met concrete technologische oplossingen komt. De profeten van de islamisering verdoen hun tijd met eindeloze gezwollen retoriek over de verblinding van onze elites, maar wanneer je wijst op tekenen van liberalisering binnen de islam, dan kijken ze de andere kant op of roepen ze naïveling en nuttige idioot. De hardnekkigheid waarmee zij zich vastklampen aan hun eigen doempraatjes doet vermoeden dat er meer aan de hand is. Ik verdenk hen ervan dat ze te veel genieten van hun zelfverklaarde rol als eenzame schreeuwers in de woestijn, als onverschrokken enkelingen die de bittere waarheid recht in de ogen durven te kijken te midden van een verblinde goegemeente. Verbeterlijk optimisme. De econoom Paul Romer stelt dat er twee vormen van optimisme bestaan. Dat van een kind dat op een geschenkje onder de kerstboom hoopt en dat van een kind dat iets in elkaar knutselt met andere kinderen en hoopt dat er iets moois uitkomt. Het eerste noemt Romer zelf genoegzaam optimisme, het tweede voorwaardelijk optimisme. De eerste optimist leunt achterover en hoopt dat het vanzelf goed komt. De andere steekt de handen uit de mouwen om ervoor te zorgen dat het goed komt. In mijn recente briefwisseling met Sid Lucassen bedacht ik de term verbeterlijk optimisme voor die tweede houding. Een verbeterlijke optimist gelooft dat een mooie toekomst binnen bereik ligt op voorwaarde dat we de mouwen opstropen en onze problemen doordacht en rationeel aanpakken. Effectieve altruïsten zijn bij uitstek verbeterlijke optimisme, net zoals ecomodernisten. Iemand die daarentegen gelooft dat menselijke vooruitgang onstuitbaar is en elke hindernis vanzelf overwint, beleidt een onverbeterlijk optimisme dat niet vatbaar is voor redelijke argumenten en kritiek. Een dergelijk optimisme is de logische tegenhanger van fatalisme en het is schadelijk om dezelfde reden. Het spiegelt ons voor dat onze keuzes geen verschil uitmaken. De fatalist gelooft dat de wereld sowieso naar de knoppen gaat, de onverbeterlijke optimist dat het sowieso goed komt. Niemand kan absoluut garanderen dat het knutselgereedschap van wetenschap en verlichting zal volstaan om de uitdagingen van de 21ste eeuw en van de volgende eeuwen het hoofd te bieden. We hebben al een lange weg afgelegd, maar dat mag geen excuus zijn om op onze lauweren te rusten. Er is geen geheimzinnige kracht, dialectiek, wereldgeest of elan die de wereld steeds verder opstuwt. Niettemin is het volkomen gerechtvaardigd om hoop te putten uit onze voorbije prestaties. Zoals de Britse historicus Thomas Macaulay al schreef in 1830, toen de vooruitgang nog maar net uit de startblokken was geschoten, we kunnen het ongelijk van zij die zeggen dat onze samenleving een kantelpunt heeft bereikt, dat we onze beste dagen hebben gehad, niet met absolute zekerheid bewijzen. Maar degenen die voor ons kwamen, zeiden net hetzelfde en schijnbaar op even sterke gronden. Welk principe bepaalt dat, wanneer we niets dan verbetering zien achter ons, we niets dan verslechtering verwachten voor ons? Het gelijk van Macaulay is sindsdien enkel toegenomen. Ik pleit voor een verbeterlijk optimisme, niet alleen omdat het strookt met de feiten, maar ook omdat het een grotere wervingskracht heeft. Dat jij en ik in het beste tijdperk ooit leven, komt omdat onze voorbije vooruitgang duur bevochten is. En dat zal niet anders zijn met de uitdagingen die ons nog te wachten staan. De methodes van wetenschap en verlichting bieden ons de beste kans op een mooie toekomst. Laten we ze ten volle benutten om te bewijzen dat dokter Pangloss ook anno 2019 nog steeds ongelijk heeft. We leven helemaal niet in de beste van alle mogelijke werelden. Er liggen er nog veel betere in het verschiet. Meer lezen? In verband met de inleiding en hoofdstuk 1. De afgelopen jaren werd het verhaal van de materiële, economische, sociale, ecologische en medische vooruitgang van de mensheid in verschillende boeken verteld. De volgende titels kan ik warm aanbevelen. The Rational Optimist, How Prosperity Evolves, uit 2010 van de Britse journalist Matt Ridley, vertaald als De Rationele Optimist over Evolutie van Welvaart, uitgegeven bij Atlas Contact in 2017. It's Better Than It Looks, Reasons for Optimism in an Age of Fear, uit 2011, van de Amerikaanse schrijver Greg Easterbrook. The Moral Arc, How Science Makes Us Better People, uit 2015, van de historicus en scepticus Michael Shermer. Progress, 10 Reasons to Look Forward to the Future, uit 2016, van de Zweedse historicus Johan Norberg, vertaald als Vooruitgang, 10 Redenen om naar de toekomst uit te kijken, uitgegeven bij Nieuw Amsterdam in 2016. Factfulness, 10 Reasons We Are Wrong About the World and Why Things Are Better Than You Think, uitgegeven bij Flatiron Books in 2018, van de Zweedse arts en statisticus Hans Rosling, vertaald als Feitenkennis, 10 redenen waarom we een verkeerd beeld van de wereld hebben en waarom het beter gaat dan je denkt. En dat is uitgegeven bij het Spectrum in 2018. Mijn persoonlijke favoriet in dit genre, want ook boeken over vooruitgang worden steeds beter, is het boek Enlightenment Now, The Case for Reason, Science, Humanism and Progress, uit 2018, van de Canadese psycholoog Steven Pinker, vertaald als Verlichting Nu, een pleidooi voor reden, wetenschap, humanisme en vooruitgang, uitgegeven bij Atlas Contact in 2018. In het boek The Beginning of Infinity, Explanations that Transform the World, Penguin Books 2011, ontwikkelt de fysicus David Deutsch een duizelingwekkend kosmisch perspectief op vooruitgang en verlichting. De historicus Arthur Herman schreef een fascinerende geschiedenis van het neergangsdenken in de westerse beschaving, onder de titel The Idea of Decline in Western History, uitgegeven bij Free Press in 2007. In ons eigen taalgebied raad ik de volgende titels aan. De geschiedenis van de vooruitgang van historicus Rutger Bregman, De Bezige Bij, 2013. Groei maakt gelukkig, een optimist over vrije markt en vooruitgang, van de econoom Peter de Keizer, Lano, 2013. En ze leefden nog lang en gezond, hoe gezondheid een industrie werd, van de arts en epidemioloog Luc Bonneux, Lano 2010. Tegen de angst, optimisme als opdracht voor de 21ste eeuw, van Raf Baudelier, Inmerk 2011. De website Our World in Data van Max Roser, een jonge econoom van Oxford University, bevat een goudmijn aan data over menselijke vooruitgang over de hele wereld. Je vindt er tientallen fraaie interactieve grafieken en analyses over mondiale armoede, kindersterfte, gezondheid, democratie, infectieziekten, oorlogsdoden, genocides, milieuvervuiling, mensenrechten en onderwijs. Een andere rijke bron van informatie is de website humanprogress.org. Literatuur bij hoofdstuk 2. Over de rechtenrevolutie in het algemeen en de strijd tegen racisme in het bijzonder, zie The Better Angels of Our Nature, The Decline of Violence in History and Its Causes van Steven Pinker, uitgegeven bij Viking Penguin in 2011 en vertaald als Ons Betere Ik, Atlas Contact 2011. Een boeiend boek over de lange weg die de Verenigde Staten hebben afgelegd in de strijd voor raciale gelijkheid, The Ordeal of Integration van de socioloog Orlando Patterson. Dat boek dateert al van 1997, maar Patterson's optimisme over raciale integratie werd sindsdien verder bewaarheid. Wie over de geschiedenis van de radicale verlichting wil lezen, kan ik twee boeken aanbevelen. A Revolution of the Mind, Radical Enlightenment and the Intellectual Origins of Modern Democracy, uitgegeven bij Princeton University Press in 2009, van de historicus Jonathan Israel, en Het Verdorven Genootschap, de Vergeten Radicalen van de Verlichting, uitgegeven bij De Bezige Bij in 2010, van de Duits-Nederlandse historicus Philip Blom. Inderdaad, de doemdenker uit hoofdstuk 7 schreef ook goede boeken. Over de tredmolen van racismebestrijders zie het recente vlijmscherpe essay van de filosoof Coleman Hughes, The Racism Treadmill, uitgegeven bij Quillette in 2018. Campbell en Jason Manning schreven een boeiende sociologische studie over de opkomst van microagressies en andere vormen van politieke correctheid, getiteld The Rise of Victimhood Culture, Microaggressions, Safe Spaces and the New Culture Wars, uitgegeven bij Springer 2018. Bij hoofdstuk 3, Mark de Vos schreef met Ongelijk maar Fair, Lano 2015, een scherpe kritiek op de moderne obsessie met ongelijkheid, waarin hij een lans breekt voor goede en rechtvaardige vormen van ongelijkheid. De lange titel van zijn betoog vat het goed samen. Waarom de samenleving ongelijker is dan we vrezen, maar rechtvaardiger dan we hopen. In Groei maakt gelukkig biedt Peter de Keizer een kraakhelder vooruitgangsbetoog dat het ongelijk van groeipessimisten aantoont. Groei leidt tot ongelijkheid, maar is toch heilzaam voor iedereen. Uitgeverij Lano Meulenhof 2013. Het boek On Inequality, Princeton University Press 2015, van Harry Frankfurt biedt een staaltje analytische wijsbegeerte op haar best. Rigoureus, helder en bedachtzaam. De econome Deirdre McCloskey schreef een volstrekt indrukwekkende trilogie over de grote verrijking die volgens haar draait om ideeën en innovatie en niet om kapitaal, zoals het woord kapitalisme suggereert. Zie vooral het laatste deel van de trilogie, Bourgeois Equality, How Ideas and Not Capital or Institutions Enriched the World, University of Chicago Press 2016. Zeer lezenswaardig is ook McCloskey's lange essay over Thomas Piketty's Capital in the 21st Century, waarin ze zich welwillend toont over de verdiensten van Piketty's werk, maar toch zo wat gehakt maakt van zijn betoog over ongelijkheid. Het boek van Richard Wilkinson en Kate Pickett is, ondanks alle kritieken, wel zeer leesbaar. The Spirit Level, Why More Equal Societies Almost Always Do Better, uit 2009. Hoofdstuk 4 dan. De vraag of welvaart ons ook gelukkig heeft gemaakt, wordt op toegankelijke wijze besproken in Are We Happy Yet? Happiness in an Age of Abundance, Cato Anbaan boek 2007. Het boek is opgezet als een dialoog tussen verschillende wereldexperts in geluksstudies. De historicus Darren McMahon, tevens auteur van Happiness a History, Atlantic Monthly Press 2007, geeft de aftrap voor de dialoog met een essay over modern ongeluk. Daarna volgen woord en wederwoord van de Rotterdamse hoogleraar Ruud Veenhoven, de psycholoog Barry Schwartz en de cato-analyst Will Wilkinson. De teksten zijn ook apart online beschikbaar. De vooruitgangsdenker Greg Easterbrook schreef een toegankelijk boek over geluk en welvaart dat wel nog te veel uitgaat van het tredmolendenken en de inmiddels achterhaalde Easterland paradox. De titel The Progress Paradox: How Life Gets Better While People Feel Worse, Random House 2004. De Nederlandse journalist Hidde Boersma prikt het tredmolendenken door in een fraai essay voor De Groene Amsterdammer, onder de titel Modernisering is de weg naar een beter leven, gepubliceerd op 15 augustus 2018. En dan is er nog het geweldige boek van Steven Greenblatt over de herontdekking van De Rerum Natura van de Romeinse denker Lucretius. The Swerve, How the World Became Modern, door Arthur de Smet in het Nederlands vertaald als De Zwenking, uitgegeven bij De Bezige Bij in 2012. En als je Latijn wat roestig is, kan je terecht bij de elegante vertaling door Piet Schrijvers, De Natuur van de Dingen, bij de Historische Uitgeverij in 2008. Hoofdstuk 5. In ons taalgebied schreef filosoof Martin van Hees samen met zijn collega's Patrick van Schie en Mark van de Velde een beknopt en bevattelijk boekje over neoliberalisme. Neoliberalisme, een politieke fictie, uitgegeven in 2014. Wie een zeer degelijk overzicht wil lezen van de geschiedenis van het liberalisme en al zijn verschijningsvormen, kan terecht bij Dirk Verhofstadt, De geschiedenis van het liberalisme, Houtekie 2017. Het academisch werk van Neoliberalism van Damien Cahill en Martijn Konings geeft een vrij evenwichtig overzicht van de literatuur en tracht het begrip zo goed en zo kwaad als het kan te analyseren. Uitgegeven bij Polity 2017. De historicus Agnes Bergen schreef een fascinerende geschiedenis van de ideeën van Hayek en Friedman en hoe ze de wereld veroverden. The Great Persuasion: Reinventing Free Markets Since the Depression. Harvard University Press 2012. De boeken van de vele critici van het neoliberalisme kan ik niet in eer en geweten aanbevelen, maar de boze neoliberalen zelf zijn wel boeiend om te lezen. The Road to Serfdom van Friedrich Hayek, dat waarschuwt voor de verleidingen van het collectivisme, dateert inmiddels van 1944, maar is nog steeds goed leesbaar. Wat Milton Friedman betreft, zie zijn essay Neoliberalism and its Prospects uit 1951 en zijn boek Free to Choose, a Personal Statement, dat hij samen met zijn vrouw Rose Friedman schreef, uitgegeven bij Houghton Mifflin Harcourt 1990. Niemand legde de kracht van de vrije markt beter uit dan Friedman met zijn potlood. Zie ook het mooie essay van Rutger Bregman over de opkomst van het neoliberalisme, hoe ideeën de wereld veranderen, op het online journalistieke platform De Correspondent. Hoofdstuk 6. Er is een groeiende bibliotheek van islamhervormers, afvallige moslims, vrijdenkers, secularisten en liberale gelovigen, die elk op hun manier streven naar een verlichting in de islamitische wereld. Sommigen hebben de islam de rug toegekeerd, anderen willen hem van binnenuit hervormen. Mijn favoriete genre is The Atheist Muslim, St. Martin's Press 2017, van de Pakistaans-Canadese ex-moslim Ali Rizvi, in het Nederlands vertaald als De Atheïstische Moslim, Nieuw Amsterdam 2018. Rizvi is vlijmscherp voor de islam en de apologeten ervan, maar brengt toch veel empathie en begrip op voor zijn voormalige geloofsgenoten. De Nederlands-Somalische schrijfster en ex-moslima Ayaan Hirsi Ali uit de eerder genadeloze en harde kritiek op de islam, maar gaat in haar jongste boek Heretic: Why Islam Needs a Reformation Now op zoek naar een constructief plan voor een hervorming van de islam, uitgegeven bij Knopf Canada 2015. Ibn Warraq, een schuilnaam, brak de discussie over geloofsafval open in 1995 met zijn doorwrochte aanklacht Why I Am Not a Muslim, bij Prometheus 1995 uitgegeven. De Canadese schrijfster Irshad Manji bepleit eveneens de noodzaak tot een hervorming van de islam, maar dan vanuit gelovig perspectief. The Trouble with Islam, A Muslim's Call for Reform in Her Faith, St. Martin's Press, 2007. Zeer aanbevelenswaardig is ook Radical, My Journey from Islamist Extremism to a Democratic Awakening, van de Britse ex-jihadist en islamhervormer Majd Nawaz, uitgegeven bij Random House 2012. In zijn verfrissende dialoog met de atheïst Sam Harris in Islam and the Future of Tolerance, a Dialogue, Harvard University Press 2015. De Egyptische feministe Mona Attaway schreef een krachtige oproep voor meer vrouwenrechten in de Arabische wereld. Headscarves and Hymens, Why the Middle East Needs a Sexual Revolution, Macmillan 2015. In het Nederlands vertaald als Hoofddoek en Maagdenvlies, waarom het Midden-Oosten een seksuele revolutie nodig heeft, De Bezige Bij 2015. De Syrisch-Duitse politicoloog en moslimhervormer Bassam Tibi ontwikkelt een eerder academische benadering. Zie vooral Political Islam, World Politics and Europe, From Jihadist to Institutional Islamism, Routledge 2014. In ons taalgebied werkt de Gentse imam Khalid Ben Haddou aan islamhervorming in zijn boek Is dit nu de islam? Hoe ik als moslim voor nieuwe tijden ga, rationeel, Europees en verzoenend. Een andere integere moslimhervormer is de Frans-Marokkaanse islamoloog Rachid Benzini. Zie vooral zijn boek Le Coran expliqué aux jeunes, in het Nederlands vertaald als De Koran uitgelegd. Amsterdam University Press 2017. De journalist Christophe de Belegge schreef een boeiend, maar vooral nogal apologetisch boek over fascinerende geschiedenis van de vroege receptie van de moderniteit en de verlichting in de islamitische wereld, onder de titel The Islamic Enlightenment, The Modern Struggle Between Faith and Reason, Random House 2017. De beste geschiedenis van de opkomst van het moderne islamitisch fundamentalisme werd geschreven door de Amerikaanse journalist en Pulitzerprijswinnaar Lawrence Wright. The Looming Tower, Al-Qaeda and the Road to 9-11, bij Knopf Doubleday 2006. Een stevige onderbouwing van de secularisatiethese kun je vinden bij de socioloog Steve Bruce. Secularization in Defense of an Unfashionable Theory. En Patrick Lobuik schreef een evenwichtig, nuchter en bedaard betoog over migratie, integratie en islam met als titel Samenleven met gezond verstand, uitgegeven bij Polis in 2017. Bij hoofdstuk 7. Mijn favoriete ecomodernistische boek is Whole Earth Discipline van Stuart Brand, Atlantic Books 2010, omdat het geschreven is door een bekeerling, omdat het boordevol informatie en constructieve aanbevelingen zit en omdat Brand kraakhelder en knapperig schrijft. Mark Linus ontleende de titel van zijn eigen boek The God Species, Saving the Planet in the Age of Humans aan een uitspraak van Brand, National Geographic Books 2011. De bundel die Marco Visser en Ralf Bodelier samenstelden vormt de beste inleiding tot het ecomodernisme in ons taalgebied en bestrijkt het hele spectrum van thema's. Ecomodernisme, het nieuwe denken over groen en groei, Nieuw Amsterdam 2017. De bundel bevat ook een vertaling van het ecomodernistisch manifest, tevens te vinden op de website www.ecomodernism.org. Zie ook Vissers recente boek over de transitie naar een koolstofarme economie dat al even nuchter als genuanceerd is. De titel: De energietransitie naar een fossielvrije toekomst, maar hoe? Nieuw Amsterdam 2018. Pieter Boesemare schreef recent 10 klimaatacties die werken. Davids Fonds 2018. Een zeer informatief boek over klimaatopwarming. Boesemare behoort niet tot de school van het ecomodernisme, maar heeft wel een constructieve en optimistische kijk op het klimaat. Ronald Bailey schreef een stevige kritiek op verschillende vormen van ecologisch doemdenken. The End of Doom, Environmental Renewal in the 21st Century, St. Martin's Press 2015. In ons taalgebied kun je voor een kritiek op ecodoem terecht bij Jaffe Vink. Wie is er bang voor vooruitgang? Prometheus 2014. Dat ook het onwaarschijnlijke verhaal vertelt van de Club van Rome en de receptie daarvan in Nederland. Over het irrationele verzet tegen gentechnologie zie The March of Unreason van Dick Taverne. De biologen Wim Groenewald en Joe Burry schrijven een toegankelijk pleidooi voor gentechnologie. De GGO-revolutie, waarom biotechnologie in de landbouw een grote troef is voor mens en milieu. Lano, 2014. Wie wil weten hoe de levende natuur in elkaar zit, kan nog steeds terecht bij Richard Dawkins. Zie vooral The Selfish Gene, Oxford University Press 1976. De fysicus David Deutsch ontwikkelde een verfrissende kijk op milieu en klimaat. Zie vooral de eerste en de laatste hoofdstukken van zijn onnavolgbare boek The Beginning of Infinity, Explanations That Transform the World, Penguin Books 2011. Epiloog. De beweging van het effectief altruïsme is nog piepjong. Het beste pleidooi voor deze nieuwe filosofie is Doing Good Better, Effective Altruism and Radical New Way to Make a Difference, Guardian Faber 2015. Dat is van de jonge Schotse filosoof William McAskill, dat mij overtuigde om de pledge te ondertekenen en dat overigens dringend moet vertaald worden. Wel vertaald in het Nederlands is het boek van de Australische moraalfilosoof Peter Singer al decennia een gevestigde internationale naam. Effective Altruism. 1. Ontdek hoe je het meeste goed kunt doen in de wereld. 2. Doe het. Lemniscaat 2007. Dat boek verscheen oorspronkelijk als The Most Good You Can Do, How Effective Altruism is Changing Ideas About Living Ethically, Yale University Press 2015. De Vlaamse moraalfilosoof Stijn Bruers schreef recent ook een helder en toegankelijk boek over effectief altruïsme. Beter worden in goed doen vergroot je impact met effectief altruïsme. Uitgegeven bij Academia Press in 2018. De website van Giving What We Can, www.givingwhatwecan.org, de website van GiveWell, die een up-to-date ranglijst van de effectiefste doelen bevat, www.givewell.org, hier kun je de pledge ondertekenen, www.givingwhatwecan.org/pledge. Er is ook een opstapje genaamd Try Giving, waarbij je zelf een streefdoel kiest, bijvoorbeeld 5% de komende 6 maanden. De website bevat een handige tool waarmee je je eigen bijdrage kan ingeven en bijhouden. Maak een account aan, geef je jaarinkomen op en de app berekent zelf hoe ver je nog verwijderd bent van je streefdoel. Schenken kan rechtstreeks via kredietkaart of PayPal of via overschrijving. In België zijn donaties aan de Against Malaria Foundation, de AMF en andere effectieve goede doelen fiscaal aftrekbaar via de Koning Boudewijn Stichting. Ook in Nederland zijn donaties aan de AMF en andere effectieve doelen fiscaal aftrekbaar. Het recente boekje How the West Lost It, A Provocation, van de Singaporese diplomaat Kishore Mahbubani, biedt een verfrissend perspectief van een buitenstaander op de westerse beschaving. Het is vertaald als Is het Westen de weg kwijt? Een provocatie. Nieuw Amsterdam 2018. Mahbubani slaat en zalft. Geopolitiek ligt het Westen met zichzelf in de knoop, maar de enorme vooruitgang in de wereld is wel schatplichtig aan de westerse beschaving. Zijn boek biedt ook een mooi antidotum tegen het westerse pessimisme. En tot slot het satirische Candide of het optimisme, Pandora 2005 van Voltaire. Oorspronkelijk uit 1759, is nog steeds vermakelijk om te lezen. Dankwoord. Dit boek is door gezondheidsperikelen en andere ongunstige omstandigheden een vrij lastige bevalling geweest. Vooruitgang, zo ondervond ik aan den lijve, gaat niet vanzelf. Het boek werd eerst onder een andere titel aangekondigd, De Redelijke Optimist, verdween dan een tijdje van de radar, doorstond enkele metamorfose en ontpopte zich uiteindelijk als het boek dat je vandaag in handen hebt. Het voordeel, althans voor mijn vooruitgangsbetoog, is dat de wereld er inmiddels alweer een beetje beter uitziet sinds ik met vage plannen op de proppen kwam voor een boek over doemdenken en pessimisme. Talloze mensen hebben geholpen bij de totstandkoming van dit boek door hoofdstukken na te lezen, gedegen kritiek te leveren en hun expertise uit te lenen. Mijn dank gaat uit naar Joël de Keulaar, Tom Nagels, Stefan Blanke, Steye Hofhuis, Mark de Vos, Johan Braakman, Markel Gardus, Jan Bernheim, Ruud Veenhoven, Marco Visser, Lieve Pauwels, Hidde Boersma en Frank van Tubergen. Dit boek waaiert breed uit en bevat, voor een filosoof als ik althans, veel empirische data. De fouten die er ongetwijfeld nog inslopen en die er niet meer uit werden gefilterd, zijn geheel voor mijn eigen rekening. Naar goede gewoonte werd het hele manuscript zorgvuldig nagelezen door Griet van der Masse en Bart Boudry, waarvoor ik hun grote dank verschuldigd ben. Ook Hanna Lengier heeft me met filosofische deskundigheid overtuigd om enkele van mijn darlings te vermoorden. En bijzondere dank ben ik ook verschuldigd aan Dirk Verhofstadt, die het hele boek in een eerdere metamorfose heeft doorgenomen en rijkelijk van commentaar heeft voorzien. Hij spoorde me ook aan met zijn gekende liberale voluntarisme om me aan een hoofdstuk over het klimaatprobleem te wagen. En voor hun grote geduld waarmee ze menige engel het nakijken geven, dank ik mijn uitgevers Harold Polis en Katrien De Loze.